Hey, welkom bij de Vitaliteit Podcast. Mijn naam is Lisa van The Body Practice en ik ben vitaliteitsexpert voor het MKB. En wekelijks deel ik in deze podcast mijn tips en adviezen die ik tegenkom bij mijn opdrachtgevers op de werkvloer. En dan kun je denken aan thema's zoals voeding, lichaamsbeweging, stress en werkdruk, slaap en nog veel meer. Soms doe ik dit alleen en soms met een gast. Ik wens je heel veel luisterplezier. Rachel, heel erg welkom bij de Vitaliteit Podcast van The Body Practice. Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. En ik moet toegeven dat ik echt enorm uitkeek naar ons gesprek. Want ik werd na onze telefonische kennismaking echt al zo enthousiast, hè, over het werk dat jij doet met flow en de enorme kennis die jij ook die jij hebt. En dat is gelijk ook een bruggetje naar het onderwerp. Want we gaan het vandaag hebben over flow. En echt de ins en outs van flow, de voordelen, de nadelen. Ik denk dat we het helemaal uit elkaar gaan trekken, het onderwerp. En daar van alle kanten dat gaan belichten. En daarin kijken we wel even waar het ons allemaal gaat brengen. En
voordat dat werkt zo met flow, hè?
Ja, nou precies. Ja, als je helemaal in flow zit, weet je van tevoren ook nog niet precies waar het naartoe gaat.
Nee, precies.
En voordat we echt de diepte induiken, wil ik jou graag even de gelegenheid geven om jezelf voor te stellen. Dus wie ben je, wat doe je en waar staat Flow voor? Dus ja, jouw bedrijf. Dus ga je gang.
Ja, dankjewel. Ja, Rachel Rotinghalter is mijn achternaam. Ik heb een master HRM gedaan. En eigenlijk als vervolg toen ik al een bedrijf had. En daar kwam ik in aanraking met concepten van de positieve psychologie. Zoals bevlogenheid, flow ook. En de verbinding daarvan. Werkgeluk werd natuurlijk steeds meer bekend. En toen dacht ik, over vlogenheid is al wat meer bekend en we hebben het allemaal over werkgeluk. Maar als je dan in de praktijk zat, in opdrachten, dan ging het altijd over werkgeluk, allemaal leuk en aardig. Maar wat heb ik daar als organisatie nu aan? Bevlogenheid begon al wat meer op te komen. Ook als je kijkt naar onderzoekers zoals Schaufeli, Bakker en Demaruti, die dat al wat meer ingebracht hadden. Maar toch het concept flow aan zich, zo'n piekmoment. Ja, dat was en is eigenlijk nog steeds heel abstract. Maar ik vond het wel super interessant. Dus ik denk, als ik nou mijn masterthesis moet gaan schrijven, dan wil ik op zijn minst een onderwerp die me raakt, die ik interessant vind. En daar aandacht aan gaan besteden. En dat was het concept flow, want daar was nog niet zo heel veel over bekend. Dus daar heb ik onderzoek naar gedaan. Zeker als je kijkt naar de uitdagingen die we jaren geleden al hadden, maar eigenlijk nog steeds heel erg belangrijke zaken zijn. En dat is dat we toegenomen burn-out hebben, maar ook wel bore-outs. Daar hebben we het wat minder over. Ook wel steeds iets meer over bore-outs, maar dat is natuurlijk ook wel zorgwekkend. Zeker als je kijkt hoeveel mensen in een burn-out of misschien wel een bore-out zitten. Jaren geleden was dat 1 op 7. Tegenwoordig is dat 1 op 6. Misschien heb jij wel recentere cijfers. Is het tegenwoordig wel 1 op 5? Onder millennials in ieder geval wel 1 op 5. En onder studenten 1 op 3. Dus burn-out is een groeiend probleem. Als je kijkt naar wat we te doen hebben op wereldniveau. Hè, als we willen blijven concurreren als Nederlandse ondernemingen. Want we zijn een klein landje. Maar voor innovatie zijn we altijd wel heel impactvol geweest. Ja, dan moeten we ook optimaal productief en innovatief kunnen zijn. En dat terwijl we meer moeten doen met minder mensen. Dus daar komt ook die werkdruk weer omhoog. Prestatiedruk is er natuurlijk enorm. Dus ik dacht, als mensen flow ervaren, want je kent dat misschien wel als je bezig bent met sport of een hobby. Ja, dan zit je lekker in je vel en dan presteer je optimaal. Dus hoe kunnen we dat dichter bij elkaar brengen? Het concept flow was al wel wat meer onderzocht, maar dan weer vooral bij muzici, sporters en wetenschappers. En ik dacht, dit vind ik juist voor organisaties, voor het bedrijfsleven, maar ook wel voor overheden of semi-overheden heel erg interessant. Hoe zorg je er nou voor dat je in je werk in flow komt? Daar heb ik onderzoek naar gedaan. Daar zijn 8 factoren uitgekomen. 8 beïnvloedbare antecedenten die maken dat je de juiste omstandigheden kunt creëren voor flow. En ik geloof dat we het daarover gaan hebben vandaag. En ook wat de voor- en nadelen zijn. Want elk voordeel heeft natuurlijk ook een andere kant.
Ja. Oh, wat je bent nu zo aan het vertellen en Er schieten al zoveel dingen door mijn hoofd. En denk, oh, daar wil ik het zo graag met je over hebben.
Ja.
Maar laten we heel even bij het begin beginnen. Want ik denk dat iedereen wel, hopelijk op meerdere momenten, echt die flow-ervaring heeft gehad. Ja. En dat is echt zo'n magisch moment, zoals ik hem zelf ervaar. Maar ja, laten we eens even bij het begin beginnen. En ja, wat is flow? Als je dat zou moeten uitleggen, want wat jij net zelf benoemde, vind ik het ook wel een hele goede, dat het toch ook nog best wel volgens mij een abstract begrip is. Maar als jij flow zou moeten uitleggen, hoe ziet flow eruit volgens jou?
Ja, en het is inderdaad abstract. Maar als je mensen gaat vragen naar bepaalde momenten waarop ze flow ervaren hebben, dan benoemen ze wel altijd dezelfde dingen. En je noemt het al, het is iets magisch. Het is een magisch moment. Maar op het moment dat je in flow zit, dan weet je niet dat je in flow zit. Dus je weet eigenlijk pas dat je dat magische moment hebt ervaren als je er weer uit bent. Dat is toch ook bijzonder. Dus hoe zorg je dan dat je daarin komt? Maar wat is flow? Flow is dat je helemaal opgaat in dat wat je aan het doen bent. Dus het besef van tijd verdwijnt. Je bent ook eigenlijk niet bewust van dat je bezig bent. Er gebeurt heel veel in je onderbewustzijn. En flow is zo'n aangenaam gevoel dat het ook intrinsiek motiverend werkt. Dus het geeft je energie, je bent wel productief, je bent innovatief. Je zet waanzinnig mooie prestaties neer. Je stopt er ook wel energie in, maar je krijgt er ook energie van. Dus er lekt niets weg, maar je hebt een soort van gevoel van bruisen van energie. En als je je werkdag met veel flow-ervaringen hebt, dan heb je ook 's avonds nog zin om leuke dingen te doen. Dan heb je nog energie over om ook aan je vrienden, je gezin of aan je sport of wat je dan ook leuk vindt te besteden. Dus het zorgt ervoor dat je niet opgebrand raakt.
Eigenlijk natuurlijk ook gelijk het linkje, want je hebt natuurlijk net ook over burn-out gehad.
Ja.
Dat is eigenlijk de link dus tussen flow en burn-out.
Ja, en eigenlijk ook de link tussen een burn-out en een bore-out. Want als je kijkt naar flow is natuurlijk eerder onderzocht. Een van de grondleggers van de positieve psychologie, Mihaly Csikszentmihalyi. Als je geïnteresseerd bent in het concept flow, dan ken je die naam. Het is een hele ingewikkelde naam ook om te schrijven.
Ik heb hem bewust, want ik heb hem natuurlijk al. Ik ken hem dat ook en ik heb het ook in jouw boek. Jouw boek, daar komen we zo trouwens ook nog wel even op. En toen dacht ik, oké, ik ga het omzeilen om deze naam uit te spreken, want daar ga ik echt mijn tong over breken. Dus ik ben heel blij dat jij het nu doet. En heel goed ook, dat ik het in ieder geval niet hoef te doen.
Ja, ik heb het al zo vaak uitgesproken. Ik kan het natuurlijk met dit concept ook niet omzeilen. Maar Mihaly Csikszentmihalyi, dat is een van de grondleggers van de positieve psychologie. In mijn theoretisch onderzoek heb ik hem natuurlijk ook aangehaald. Net als Jan Bommeré, zullen veel mensen ook veel van gehoord hebben. Maar als je kijkt naar het flow-kanaal, dat is eigenlijk dat ultieme midden waarin je uit je comfortzone komt. En als je uit je comfortzone komt, dan zul je angst en stress ervaren. Want dat is ongemakkelijk. Je zet een nieuwe stap in iets waar je nog onvoldoende geoefend in bent of niet veel geoefend in bent. Dus om daar goed in te worden, ergens beter in te worden, dan zul je moeten oefenen, maar ook uit je comfortzone stappen. Nou, die angst en stress, dat is helemaal niet zo erg. Want dat maakt dat je groeit, dat je je ontwikkelt. Heel erg belangrijk. Zeker ook in de huidige tijd waarin je continu te ontwikkelen bent. Lerende organisaties is heel erg de norm. Dus dat is niet erg. Maar als dat te lang aanhoudt en je geen momenten van rust ervaart of inbouwt, momenten van verveling misschien ook wel, dan kun je burnt out raken. Maar aan de andere kant werkt natuurlijk ook, als je heel erg ervaren bent ergens in, en je krijgt nog weinig uitdaging, dan ontstaat er verveling. En die verveling is ook niet erg, want maakt ook dat je weer een beetje in je comfortzone komt. En dat gebeurt ook, hè, als je groeit en ontwikkelt, je wordt ergens beter in, dan wordt dat je nieuwe comfortzone. Maar als die verveling te lang aanhoudt, dan leidt dat tot bore-out klachten. En ik heb onvoldoende kennis van, laat ik zeggen dieptekennis van wat een bore-out nou eigenlijk exact is. Maar je zou kunnen stellen dat het het tegenovergestelde is van een burn-out. En precies daartussenin zit dat flow-kanaal. Nou, en als je in flow komt, dat flow-kanaal loopt natuurlijk ook op, want je ontwikkelt je. Dus je krijgt steeds weer die nieuwe comfortzone. ja, in dat flowkanaal, in die zone waar je zit, ja, daar vind je de juiste balans tussen je uitdaging en je vaardigheden. En dat is ook een van de factoren trouwens van flow.
Ja, daar wil ik eigenlijk ook nog heel graag diep op ingaan.
Ja, zoals
je ook wel omschrijft, is een beetje een soort van die sweet spot die je dan eigenlijk creëert. En wat ik ook nog wel de moeite waard vind om te benoemen, ik heb zelf ook niet, wat je zegt, die dieptekennis overboord, maar ik weet wel dat daar best wel veel dezelfde klachten, die je bij een burn-out krijgt, dat je die ook krijgt bij een bore-out. En dat daar, wat jij in de introductie over jezelf al heel terecht zei, daar is nog vrij weinig aandacht voor. Maar ik vind wel dat dat ook een heel belangrijk thema is om ook inderdaad meer aandacht te geven. Ook als ik bijvoorbeeld in mijn omgeving kijk, merk dat er best wel veel mensen bijvoorbeeld in een baan zitten dat ze zeggen, ja, het is wel prima en ik vind het heel fijn dat ik maandelijks mijn salaris krijg. Ik ben ook gewend om na dat salaris te leven en ik heb inmiddels al wat ervaring binnen dit werkveld. Ja, mijn baan is wel prima, maar je ziet ook dat, ja, ik vraag me ook altijd gelijk af, ja, maar dit is niet hoe het hoort te zijn. Toch? Het is wel prima. En ik snap dat het heel fijn is om een bepaald salaris te hebben. En als je iets nieuws gaat doen of een andere richting op gaat. Of een andere baan. Dat die veiligheid die je hebt gecreëerd. Dat je die natuurlijk dan deels misschien moet opgeven. Of in ieder geval een andere vorm krijgt. Maar goed, ik vind het heel fijn dat je dat bore-out stukje ook nog even benoemt. Ik denk dat dat heel terecht ook een vraag is waar we het vaker met elkaar over mogen hebben.
Ja, maar wat jij zegt, het is wel prima. Ik denk dat dat ook voor iedereen wel anders is. Hmm. Want jij bent heel ondernemend. Jij bent misschien wat minder zekerheidszoekend. Dat ben ik ook. Ik heb altijd variatie en uitdagingen nodig. Anders dan raak ik wat sneller in die bore-out, denk ik. Maar wat voor de een prima is, is voor jou en mij misschien vreselijk saai. En gaan we, misschien zijn wij wel wat meer spanningszoekers in dat veld. Hè? Wat meer op ontdekkingstocht. Maar iedereen heeft zijn eigen manier van een uitdaging ergens in vinden. Of zichzelf te ontwikkelen. Het is denk ik ook belangrijk om, als je het vanuit dat perspectief gaat bekijken, om te kijken, ja, wat is dan prima voor de een en wat betekent dat dan voor mij? Want flow gaat heel erg over trouw zijn aan jezelf. Want er zijn meerdere factoren. En als we ze straks gaan benoemen, dan kun je ze opsplitsen in wat meer rationele factoren. Maar ook wat meer in wat moeilijkere factoren die wat gevoelsmatiger zijn. Hmm. Die wat meer met je persoonlijkheid ook te maken hebben. Die je wat minder kunt tweaken of beïnvloeden. Omdat het te maken heeft met wie je zelf bent. En als je flow ervaart, dan ervaar je dat het meest optimaal als je trouw kunt zijn aan jezelf. Dus wat voor de een prima is, daar zit misschien op een andere manier een uitdaging in. Of daar zitten misschien andere onderdelen in die maken dat die persoon nog steeds flow kan ervaren in het werk. Maar doet dat op een andere manier dan de ander. En daarom is flow zo ongelooflijk persoonlijk. En kun je niet zeggen, ja, dit is één velletje van factoren die je eroverheen moet leggen. En die is voor iedereen hetzelfde. De factoren zijn wel voor iedereen hetzelfde, maar hoe je daar invulling aan geeft, dat kan voor iedereen anders zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat we in het bedrijfsleven, in werk en ook vanuit HR-perspectief of vanuit leiderschapsperspectief, dat we gaan kijken naar hoe kunnen we mensen daarin nou optimaal faciliteren. En dat is voor een junior die net binnenkomt binnen een organisatie, die zul je een andere mate van autonomie of een andere vorm van autonomie moeten geven dan iemand die al wat langer binnen een organisatie werkt, waar misschien wat meer autonomie kenmerkend zou zijn of beter zou zijn. En als je als leider daar geen rekening mee houdt, dan leidt dat voor de een misschien wel tot een burn-out en voor de ander tot een bore-out. Dus je kunt één leider hebben die dat onderscheid niet goed kan maken. En dan kun je beide facetten binnen je team kun je dan hebben, zowel burn-out als bore-out. Ja, waar ligt dat dan aan? Dat is de manier waarop je mensen faciliteert in hoe ze die flow kunnen ervaren. En dat is dat luistert best wel nauw. Dat is best spannend. Je hebt best wel een verantwoordelijke job als teamleider dan.
Ja, en dit laat ook wel gelijk zien hoe complex het eigenlijk is. Want precies als jij zegt, de factoren zijn hetzelfde, maar die factoren betekenen voor iedereen iets anders. En zeker als je ook kijkt naar dat er, in de samenleving best wel veel mensen worstelen met vanuit het hoofd zakken in het lijf. Van oké, maar waar word ik gelukkig van? Ja, als je dat al niet scherp hebt, kan ik me zomaar voorstellen dat ook dat zo'n staat van flow ervaren, bijvoorbeeld in je werk of in je hobby, of nou misschien, nou laten we het even bij werk houden, dat het ook lastig is als je zelf ook denkt, ja, ik heb dat contact met mijn lijf ook, daar ben ik nog aan het ontdekken, of ja, meer voelt van ik ben gewoon een wandelend hoofd. Laten we even die factoren induiken. Je had al benoemd, het zijn 8. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, het zijn 8 factoren die invloed hebben op flow. Laat ik zo zeggen, je hebt geen knopje op je lijf die je aan kunt zetten. Ik kan niet zeggen, nou Lisa, hey, druk maar op de knop, je bent nu in flow. Dat is ongelooflijk moeilijk, want hoe kom je daar nou in? En bovendien, flow kan een minuut duren, kan minuten duren, kan uren duren. En wat ik straks al zei, als je eruit bent, dan pas weet je dat je flow ervaren hebt. Dus in het moment zelf niet. Dus het is een staat van zijn. Eigenlijk zit je ook daarmee in je onderbewustzijn. Maar even zonder die knoppen aan te kunnen zetten, kun je wel de juiste omstandigheden creëren voor meer flow. En dat kun je zelf doen natuurlijk, als individu. Je kunt dat als teamleider doen en je kunt als... Nou ja, organisatie, als directie of als HR kun je ook de juiste manier van beleid en processen maken die dan flow stimuleren. Nou, wat zijn dan die 8 factoren om helemaal op te gaan in je werk, hè, ergens helemaal in te zakken, is die focus en concentratie ongelooflijk belangrijk. En dat wordt natuurlijk ook steeds lastiger met alle prikkels die je hebt aan e-mailtjes, collega's die bellen of vragen hebben of aan je bureau staan, afhankelijk van de mate van hybride werken. Maar we worden continu geprikkeld en afgeleid en dat wordt steeds groter. Dus ja, het is steeds moeilijker ook om in flow te komen, omdat we juist zoveel prikkels ervaren. Dus focus en concentratie is heel erg belangrijk. Daar zijn allerlei methoden voor. Ik zelf vind het altijd lekker om een muziekje op te zetten. En dan niet muziek waar ik lekker kan meezingen of meebewegen, maar echt een beetje die mellow beats waar je in kunt zakken. Dat maakt dat ik me goed kan focussen. Maar ook slaap bijvoorbeeld is heel erg belangrijk daarvoor. Op tijd pauzes nemen. Dat zijn allemaal dingen waarmee je dat kunt beïnvloeden. Het hebben van een duidelijke missie, visie en kernwaarden. Wat is de cultuur van de organisatie? Die is heel erg belangrijk. Maar ook dus weten wat je persoonlijke normen en waarden zijn. En dat begint natuurlijk al bij de match die je te maken hebt. Pas je bij elkaar als organisatie en als individu? Want als jouw waarden afwijken van de waarden van de organisatie, en dan heb ik niet over een kleine afwijking, maar dat ze echt botsend zijn, dan zal het lastiger zijn om flow te gaan ervaren. Dus dat is heel erg belangrijk. Neem maar bijvoorbeeld als er heel erg gestuurd wordt op samenwerking, maar in de praktijk wordt er heel veel competitie gedreven. Dus je hebt bijvoorbeeld, je kunt een individuele bonus halen en je moet daarvoor competitief zijn binnen je team. Dan is het, de kernwaarde samenwerken is heel erg lastig. Of als je heel duurzaam bent. Maar je werkt bij een organisatie die dat helemaal niet serieus neemt, ja, dan gaat het ook ergens wringen. Want je kunt niet trouw zijn aan jezelf, aan je eigen waarde. Je kunt je eigen waarde niet doorleven. Dan is het hebben van een helder doel belangrijk. Dus dat de organisatie ook duidelijke doelen heeft. Dat ook weer vertaald wordt naar afdelingsdoelen. En vervolgens weer naar persoonlijke doelen. Zodat dat weer gekoppeld kan worden aan de ambities van mensen. Een flootschouw maken bijvoorbeeld op HR. Een flootschouw is dat je eigenlijk met elkaar gaat denken. Hey, hoe functioneer je? En wat is eigenlijk je potentie en je ambitie? Daar kun je ook in schalen. En dan kun je eigenlijk mensen ook een beetje... Ja, ik vind dat een beetje naam te zeggen in hokjes plaatsen. Maar je kunt wel kijken wat heeft iemand nodig om zich te ontwikkelen. Om tot die volle potentie te benutten. En dan is het belangrijk te weten dat... Ja, er ook weer verschillende vormen zijn. Want er zijn mensen waarvan jij zei, die vinden het wel prima. Die functioneren heel goed, maar hebben niet meer per se de potentie of de ambitie om te groeien. Maar dat zijn misschien wel de kennishebbers en de ervaringsdeskundigen die andere jonge mensen die net binnenkomen, die misschien nog niet optimaal presteren, maar wel heel veel potentie hebben, juist weer daarin meenemen. Dus iedereen heeft ook zo zijn rol. Dus een duidelijk doel is heel erg belangrijk, vooral ook om mee te gaan in elkaars ambitie. En ertoe te doen. Want iedereen wil er toe doen. Dus dat is heel erg belangrijk. Ik heb al benoemd die uitdaging vaardigheden in balans houden. Hè? Dus uit je comfortzone komen, je ontwikkelen. En daartussen dat flowkanaal is heel erg belangrijk. Feedback, weten dat je goed bezig bent. Erkenning en waardering is dat eigenlijk. En daarom stuur ik ook heel graag op feedbackgesprekken, het goede gesprek. En dat is altijd wel heel spannend binnen ondernemingen. Want dat zijn dingen, ja, daar beginnen ze vaak mee met een planningsgesprek en een voortgangsgesprek. Maar ergens haakt het ook weer af, want je gaat weer door met de waan en van de dag. Maar ja, als je me net hebt horen praten over die missie, visie en die doelen, dan weet je eigenlijk dat het ongelooflijk belangrijk is om dat te doen. En juist ook om mensen erkenning en waardering te geven. Dus hè, mee te lopen in die talentenontwikkeling. Dus feedback is heel erg belangrijk. En hoe je dat natuurlijk doet, hoe je dat inricht. Zelf vind ik het altijd leuk om dat in te richten met ja, wat vrije vormen, spelvormen. Om goede gesprekken te creëren. Want het kan veel simpeler dan we denken. We doen er vaak veel te moeilijk over. Want als ik ergens een training geef of een nieuwe cyclus ontwikkel in een wat andere vorm. En je vraagt wie vindt het belangrijk om feedback te ontvangen als die weet dat hij iets beter kan doen. Dan steekt iedereen zijn hand op. En toch vinden we feedback geven heel erg lastig. Ja, dat blijft toch, vind ik altijd een beetje bijzonder. Dat we dat dus allemaal willen, maar ook lastig vinden om aan een ander te geven. Dus hoe doe je dat dan goed? Nou, je merkt het al, het zijn eigenlijk hele praktische dagelijkse HR-dingen die maken dat je in flow kan komen. Maar het betekent wel dat je het goed moet verwerken in je, nou ja, in je processen. En daar schort het vaak nog wel aan. Wat hebben we nog meer? Autonomie is heel erg belangrijk. Ik gaf net al een beetje het voorbeeld over dat type leiderschap. Hè? Dat de een heeft wat meer autonomie of een andere vorm van autonomie nodig dan de ander. En bij autonomie hoort ook verantwoordelijkheid nemen. Dus je kunt elke factor van twee kanten bekijken. Zoals aan de leidinggevende kant, of als vanuit de organisatiekant. Maar ook als individu kun je dat dus beïnvloeden. Want autonomie krijgen betekent ook een bepaalde verantwoordelijkheid nemen. Dus dat is heel erg belangrijk. En daar heb je dus verschillende vormen van, maar ook verschillende maten van autonomie. Dat kan te maken hebben met senioriteit, met kennis, met kunde, met ervaring. Maar ook wat je prettig vindt. Veiligheid. Veiligheid is heel erg belangrijk om dat in de organisatie te ervaren. Omdat het belangrijk is om als je flow wilt ervaren, dat je trouw kunt zijn aan jezelf. Dat betekent ook dat je een bepaalde mate van veiligheid te ervaren hebt. En in een omgeving waarin je je veilig voelt, kun je ook zelfvertrouwen ontwikkelen. Maar ook daar werkt het ook weer andersom. Want als je heel veel zelfvertrouwen hebt, zul je ook eerder veilig voelen in een omgeving. Dus het is een beetje balanceren met elkaar, waar ligt nou de juiste dynamiek? En dan hebben we nog loskomen van gecondeerde en belemmerende overtuigingen. Want we worden allemaal geboren met ons eigen unieke talent, maar we raken ook geconditioneerd. Waardoor we een beetje van ons eigen talent afhaken. En daarvoor heb je ook heel vaak loopbaanplanning. Ik ken mooie partijen die met door middel van visueel dingen maken, droombaan weer kunnen creëren. En eigenlijk is dat vaak iets waar we ooit, nou ja, waar we heel talentvol in zijn, waar we misschien wel mee zijn geboren, maar door nou ja, afgewezen te worden of geconditioneerd te worden, eigenlijk een beetje van afraken. Stel je voor, je bent super creatief, heel innovatief, je hebt allerlei waanzinnige ideeën, maar je wordt ook elke keer weer gewezen op de chaos, de planning niet halen. Stel je bent heel, nou even als we het vanuit kleurentheorieën gaan bedenken, heel erg geel, maar je wordt heel erg blauw benaderd. Dan ga je misschien wel wat meer richting dat gewenste gedrag, of wat van jou gewenst wordt, wat meer dat blauw gedragen, wat meer gestructureerd, wat meer binnen kaders. En dan raak je ook een beetje af van juist die creativiteit en in innovatie, die jou juist zo uniek maakt. Dus het is heel erg belangrijk ja, dat we daar ook aandacht aan blijven besteden. En daarom vind ik het ook nooit zo erg om met mensen in gesprek te zijn van, word je nog wel blij van deze baan? Wat is nou jouw unieke talent? En komt dat wel tot z'n recht? Want ook dat merk je bij organisaties, dat het moeilijk is om afscheid te nemen van elkaar. Want ja, dan zeg je eigenlijk dat iemand niet zo goed genoeg is. Nou, Nee, als je het gesprek op een andere manier inricht en open met elkaar daarnaar durft te kijken, dan zou je er nog wel eens achter kunnen komen dat je iemand kunt bewegen naar iets waar iemand veel gelukkiger van wordt en het talent optimaal kan benutten. Dus dat betekent niet dat iemand niet goed is of geen talent heeft. Jawel, maar dat talent komt niet vol tot zijn recht bij jou binnen de organisatie. En dus gun je toch iemand om dat juist wel te doen, om juist wel die flow te ervaren.
Ja.
Nou, volgens mij hebben we nu alle factoren gehad, alle acht.
Ja, ik zat even met je mee te tellen. En
ja, toch?
Ik zit inmiddels ook op acht. En als jij het zo ook benoemt, dan voelt het ook een beetje alsof je eigenlijk een puzzel in elkaar legt.
Ja.
En ergens is dat dus heel logisch, maar ik vind het tegelijkertijd dus ook best wel complex, omdat er dus best wel veel factoren zijn wat eigenlijk allemaal als het ware in elkaar moet klikken op de juiste manier om het tot stand te brengen.
Ja, maar eigenlijk hoef je maar één ding te onthouden. Want die acht factoren zijn daaraan onderliggend. Ja. Maar onthoud één ding en dat is dat je trouw moet kunnen zijn aan jezelf. En jij noemde het ook al over het van je hoofd ook in je lijf, dat te voelen. Als ik heel eerlijk ben, ik heb onderzoek gedaan naar het concept flow. Dat was wetenschappelijk onderzoek. En ik had daar ook een bepaald beeld bij wat wetenschappelijk onderzoek moest zijn en hoe dat allemaal perfect, rationeel te benaderen moest zijn. Kon mezelf ook wel in flow krijgen met een trucje, namelijk door die uitdagingvaardigheden in balans, die focus en concentratie, duidelijk doel, missie, visie. En ik ging alles daar helemaal strak op inrichten. Maar ik vergat één ding. En dat waren de dingen zoals die veiligheid en dat zelfvertrouwen en die geconditioneerde patronen. En bij het schrijven van het boek werd me dat eigenlijk nog het meest helder. Want dat waren precies de hoofdstukken waar ik eventjes op vastliep en mijn schrijfproces aan de kant moest leggen om juist ook bij mezelf te komen. Dus ik heb ook coaching gehad, omdat ik meer vanuit mijn hoofd in mijn lijf wilde komen. Dus ik ben wat meer naar die zachtere factoren gaan kijken. Maar dat blijft nog steeds ongelooflijk moeilijk om echt trouw te zijn aan jezelf, te weten wat je wil, wat je belangrijk vindt. Ja, dat wel het belangrijkste proces is. En als je dat kunt, dan hoef je ook al die acht factoren niet helemaal in elkaar te gaan puzzelen, want dan weet je, dan voel je dat het klopt.
Ja, en ik denk heel terecht wat je zegt. Jij zegt, ik wist in principe aan welke knop ik moest draaien, maar dan voelt het voor mij ook al gelijk, dan schiet je ook je doel voorbij als je het zo op die manier gaat aanvliegen. En ten eerste gaan we inderdaad ontdekken. En ik vind trouwens, nee, iets anders. Ik vind trouwens ook heel bijzonder om te horen dat jij tijdens dit onderzoek en het schrijven van het boek dus ook zo werd uitgedaagd zelf. En het dus ook eigenlijk aan de lijf werd ondervonden. Oh ja, hoe werkt dit eigenlijk? En dus dat zo op die manier hebt ervaren met bijvoorbeeld dus het schrijven van het boek.
Ja. Nou ja, en daar zit ook wel weer een risico in als je zo graag flow wil ervaren en daar alles voor gaat doen en dus aan die knoppen gaat draaien en dat proces gaat tweaken, dan kun je flow ervaren, want ik heb echt wel flow ervaren. Maar het is een soort van, als ik achteraf erop op terugkijk, dan voel ik een verschil. Er zit een verschil tussen een oppervlakkige flow, een soort trucje die je toepast, en een echte diepe flow waar je, dat magische gevoel waar jij het over had, dat je dat ervaart. En uiteindelijk is dat volgens mij de echte flow die je wilt ervaren. En ik denk dat er daar ook een beetje de kunst zit om dingen even los te laten. En loslaten is ongelooflijk moeilijk. Althans, ik vind loslaten ongelooflijk moeilijk. En meer mensen om mij heen begrijp ik ook wel. Dus als je alles zo gaat organiseren als bedrijf, als teamleider, als individu, als medewerker, om dat dan maar gerealiseerd te krijgen, dat mensen in flow gaan, dan wordt het zo geforceerd. En dat is precies de maatschappij waar we in zitten, hè? Die prestatiedruk, die norm. Dan wordt flow dus een norm, dan wordt het een bepaalde prestatiedruk. En dat leidt doorgaans tot meer innovatie en een hoge productiviteit. Maar als je daar dus in gaat overdrijven en niet meer bij jezelf kunt komen, maar ook niet bij de cultuur van de organisatie en het mooie wat daarin zit, aan de menskant, dan steven je volgens mij precies af op datgene wat je niet wil. En dat is dat dingen toch opgebrand raken. En dat merkte ik ook aan mezelf. Ik ben overigens nooit bang geweest dat ik opgebrand raakte. Want ik kan altijd wel heel goed voelen waar mijn grens ligt. En ik heb ook altijd wel die andere kant nodig. Hè? Dus ik heb echt wel veel uitdaging nodig. Maar ook op z'n tijd wel rust. Ik denk dat ik eerder ook moet opletten dat ik niet in een bore-out terecht kom. Omdat ik wel continu die variatie en verandering nodig heb. En ik moet eerlijk zeggen, dat is best wel een proces geweest. Want ik heb het boek geschreven. Heb me gerealiseerd dat bepaalde factoren voor mij eigenlijk ook nog niet optimaal waren voor trouw zijn aan mezelf. En daar hebben best wel wat levensveranderende situaties plaatsgevonden, waardoor ik ook wel weer dichter bij mezelf kon komen. Dus dat betekent dat je best wel spannende besluiten moet nemen. Dat je bijvoorbeeld niet meer bij een bepaald bedrijf blijft werken, omdat dat niet past. Nou, als je houdt van een stukje zekerheid, en we hebben allemaal een bepaalde mate van zekerheid nodig, is dat dus een enorm impactvolle keuze die je te maken hebt, maar die wel heel veel teweeg kan brengen. En daar is ook wel moed en lef voor nodig. Dus voor flow is moed en lef ook best wel, ja, het is niet een van de factoren, maar je zou hem er wel uit kunnen halen, hè, als het gaat over veiligheid en zelfvertrouwen. Dus ik heb er in het boek ook wel over die moed en die lef. Maar om echt dicht bij jezelf te komen, ja, gebeuren er soms ook dingen die je maar moet laten gebeuren. Hey, ik heb jou verteld voordat we deze podcast gingen opnemen, dat ik een ernstig fietsongeluk heb gehad afgelopen zomer. En dat is voor mij denk ik de grootste verandering geweest naar meer flow ervaren en dingen meer loslaten. Want als je en je nek en je rug gebroken hebt en ergens in het buitenland in het ziekenhuis ligt, dan moet je, zeker als je geopereerd moet worden, ja, moet je dingen loslaten. En zeker als je ook nog eens een keer een eigen bedrijf hebt, je kunt even niets doen. Dus ik werd gedwongen om los te laten. Ik werd gedwongen om te vertrouwen op wat er om me heen gebeurt. En wat daar toen gebeurde aan wat ik om me heen had aan mensen en aandacht en liefde, dacht ik, jeetje, nou, als we dit dan gewoon hebben, waarom doen we dan zo ongelooflijk moeilijk? Ja. Dus daar ben ik lekker in blijven hangen. Dat heeft me heel veel gebracht. Ook aan trouw kunnen zijn aan mezelf. Bepaalde besluiten te nemen. Ook te weten dat alles wel weer goed komt. Als je er maar op vertrouwt. En tegelijk is het ook belangrijk om dat heel goed vast te blijven houden. Want je gaat heel snel weer door in de maatschappij. En je wordt ook heel snel weer geconditioneerd. Waardoor je ook weer een beetje afdwaalt soms van je flow. Dus flow is wel een continu proces van aandacht aan besteden. Dus trouw zijn aan jezelf, maar wel af en toe ook kijken op basis van die factoren. Hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? Waarom ervaar ik al een tijdje geen flow? Ik ben ook mijn doel even kwijt. En doordat ik mijn doel even kwijt ben, vind ik het lastig om te focussen en concentreren. Dus even terugkomen bij jezelf. Wat is nou eigenlijk mijn doel? En is dat doel nog hetzelfde als een half jaar geleden? Of kom ik erachter dat de omstandigheden zo zijn veranderd, of dat het misschien toch niet bij me past? En om dan weer terug te komen op dat puzzelstukje, het is dus wel goed om te weten wat die 8 factoren zijn, om voor jezelf te analyseren. Waar zit het hem nou in? Heb ik voldoende uitdaging? Of heb ik misschien te veel uitdaging? Moet ik nu eventjes pauze nemen? En even stilstaan, is volgens mij voor iedereen heel erg belangrijk.
Doe je dat zelf ook regelmatig, dat je even weer naar die 8 factoren er even bijpakt? Je hebt ze natuurlijk in je hoofd zitten, maar dat je heel even weer denkt, oké, pas de plaats. Hoe staat het ervoor eigenlijk?
Ja, en de ene keer wat meer dan de andere keer. Ik denk dat ik niet, natuurlijk met mijn kennis over dit concept flow en die flow factoren, dat is wat makkelijker, hè? Ik hoef niet boeken er steeds bij te grijpen om daar even in terug te lezen, want het zit allemaal in mij. Maar ik ben net als ieder ander geneigd om ook helemaal op te gaan in de maatschappelijke normen en wat er van me verwacht wordt. Dus het is ook belangrijk om daar zelf af en toe bij stil te staan. En voor mij werkt het heel fijn om ook regelmatig alleen te zijn.
Zeker als je het dan hebt over echt bij jezelf komen en kunnen en durven luisteren naar wat je van binnen echt voelt, waar je hart snel van gaat kloppen, van je waar je gewoon kriebels van krijgt in je buik, denk ik dat het heel goed is om juist ook echt die tijd met jezelf door te brengen. En dan ook gewoon kwalitatieve tijd. Want ik bedoel, er zijn zat mensen die regelmatig alleen zijn, maar dan op hun telefoon zitten, zitten Netflixen. Toch weer, weet je, dan ben je wel alleen in de zin van je hebt geen mensen om je heen, maar je hebt dus geen kwalitatieve alleentijd.
Exact. Ja.
Er zit natuurlijk een verschil in. En wat ik heel mooi vind in wat je nu net ook allemaal vertelt is, en dat is denk ik voor heel veel mensen herkenbaar, op het moment dat jij dat even flink aan die boom wordt gerammeld, zeg maar, wanneer er dus een best wel heftige gebeurtenis plaatsvindt. Nou ja, bij jou is dat je ongeluk geweest. Voor mij is dat bijvoorbeeld mijn burn-out geweest. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn als jouw relatie wordt verbroken of je verbreekt je relatie, hè, maar of je verliest je baan. Vaak zijn dat soort heftige gebeurtenissen. Als je daarop terugkijkt, kun je wel vaak zien, ja, maar dat is wel het moment dat ik echt stappen heb gemaakt, dat ik dichter bij mezelf ben gekomen, dat ik voor mezelf heb durven kiezen. Ook al heeft iemand anders een keus gemaakt, kun je terugkijkend wel zeggen, wow, dat is wel echt zo impactvol geweest.
Ja, en in het moment zelf is het heel zwaar. Hè? Dan kun je dat eigenlijk bijna niet zien. Maar je hoort vaak ook achteraf dat mensen zeggen, hè, stel je verliest je baan, hè, je manager zegt ja, we gaan je contract niet verlengen of we stoppen ermee, we gaan een vaststellingsovereenkomst aan, dan is dat heel frustrerend en verdrietig. Maar je hoort vaak dat als ze dan wat verder zijn, dat ze zeggen, ja, weet je, eigenlijk, sorry, maar eigenlijk was dit ook het beste. Ja. Hè, ik ben er je veel gelukkiger van geworden of dit is het beste wat me heeft kunnen overkomen. Ik zeg het, ja, jij had je burn-out misschien ook niet willen missen, omdat het je gebracht heeft waar je nu staat. En ik zie jou nu driftig nee schudden. Ja. Ik zeg ook over mijn ongeluk, zegt iedereen, oh, zo heftig, Rachel. Want ja, het was ook wel kantje boord. De breuken die ik had waren echt wel, nou, waren echt wel dusdanig ernstig dat ik, nou ja, ook daar ter plekke dood had kunnen gaan. Maar dat ben ik niet. Maar als je met mij nu een filmpje zou afspelen en zou zeggen, nou, weet je wel, even, dit is het ongeluk wat jou gaat overkomen en zo kom je er weer uit. En speelt dat hele heftige filmpje van die hele gebeurtenis af. En ze zouden vragen, je mag hem nu terugspoelen. En of je beleeft dit, of je spoelt hem terug. En je gaat voordat dit gebeurt de boel tweaken en je zult dat ongeluk niet krijgen. Dan zeg ik, doe maar dat ongeluk, absoluut, zonder enige twijfel weer, omdat het me zo ongelooflijk veel gebracht heeft. Maar juist dat is dus zo belangrijk om daar ook bewust van te zijn. En dat is in het moment niet, zelf niet, maar daarom is het wel wat jij zegt, die kwalitatieve alleentijd, bij jezelf zijn, dus je niet verstoppen in allerlei filmpjes en social media. Hoewel social media kan ook heel inspirerend zijn, hè? Als je het gebruikt voor bepaalde zelfanalyse misschien wel. Hè? Want er staan ook wel vaak heel goede, interessante dingen op die ik zelf ook heel eerlijk gezegd wel eens gebruik. Dat ik denk, oh ja, even reminden, zo is het ook. Maar dat je dat wel ook kunt verinnerlijken. Maar dus niet vluchten in allerlei dingen, maar echt alleen zijn en kijken, wat betekent dit voor mij? Wat voel ik nou eigenlijk? Een boswandeling, even alleen op vakantie, alleen leven. Persoonlijk vind ik het heerlijk om ook alleen te zijn. Maar ik vind het ook heerlijk om onder de mensen te zijn. Ik ben echt een sociaal, enorm sociaal mens. Allerlei netwerken. En ik vind het gezellig met familie, met vrienden. Daar geniet ik enorm van. Maar ook mijn momenten echt puur alleen. En dat maakt ook dat je goed bij jezelf stil kan staan. Wat is nou eigenlijk belangrijk voor mij? En ja, in je omgeving pas je ook altijd aan. En dat is ook heel goed. Maar waar ligt de grens tussen aanpassen voor het sociale aspect en waar je allemaal gelukkig van wordt, en het geconditioneerd raken en afraken van jezelf? Dus ik realiseer me dat we ook wel weer een beetje terug zijn bij hoe abstract flow dus eigenlijk kan zijn. En hoe verschillend voor iedereen. Ja,
ja, dat het dan voor iedereen ook zo anders uitziet. En het zit hem ook dus weer heel erg in precies wat jij net aangeeft van oké, in je omringen met anderen kan inderdaad heel prettig zijn. En het kan je ook weer hele mooie bijvoorbeeld inzichten geven en verder helpen. Maar je hebt daarin natuurlijk zo'n samenspel tussen. Oké, en wanneer is het inderdaad het ene positief? En wanneer is het dat je bijvoorbeeld jezelf gaat verloochenen omdat je te veel daarmee bezig bent. Waardoor je eigenlijk niet meer kan voelen, ervaren. En met name ook kan handelen naar hoe zou ik het willen en hoe voel ik het vanuit binnen? En ik denk dat dat ook voor heel veel mensen daar ook juist de uitdaging ligt van echt kwalitatieve alleentijd is voor heel veel ook doodeng. Want Wat gaat er naar boven komen als ik die afleiding niet meer heb? En Dan gaat er misschien verdriet omhoog komen. Of dan gaat boosheid of angst of doodeng natuurlijk. Het liefst, laten we vooral even die putduksel daar ophouden. En maar gewoon Lekker naar buiten richten. En, want zolang je naar buiten richt, hoef je niet naar binnen toe. En het kan best wel spannend zijn. Maar daar is het ook gelijk weer in de boodschap. Ja, maar daarom is het juist zo belangrijk om het wel te doen. Laat je maar even overspoelen door een klote gevoel, door verdriet, door angst. Laat het maar even helemaal toe, want je zult ook zien als je het dan helemaal toelaat. En je gaat even goed een potje zitten huilen. Wat voor opluchting het eigenlijk is.
Ja.
Het is even aangekeken, heeft ruimte gekregen. En ik denk dat het ook wel gelijk een mooi bruggetje is. Want we hebben het natuurlijk heel erg over dat het gewoon zo'n spectrum is. Als je ook kijkt naar de voor- en de nadelen van flow. Want het lijkt zo alsof natuurlijk flow heel veel voordelen heeft. Maar jij benoemt inderdaad in je boek ook dat er ook echt wel nadelen aan zitten. En dat je daar natuurlijk ook wel bewust van moet zijn. Kun je daar wat meer over?
Ja, zonder daar heel diep op. Want eigenlijk heeft het meeste voordelen natuurlijk. Hè? Maar bij alles waar je te voor zet, en dat is echt zo'n standaard uitspraak die iedereen kan hebben, is dat natuurlijk met flow ook. Want je kunt er zo in opgaan. En als je dus heel veel flow ervaart, dan leidt dat tot meer innovatie, een hogere productiviteit. Maar als je ergens helemaal in opgaat, dan ben je ook niet heel goed aanspreekbaar. Hmm. Dus het ligt ook een beetje aan wat voor werk je hebt en in hoeverre je met collega's werkt. Maar je zit dan zo in je eigen cocon dat het contact maken met anderen of anderen die contact willen maken met jou, dat soms ook niet kunnen krijgen. Dus waar zit het hem in? En waar vind je dan bijvoorbeeld die balans? Zeker als het gaat om samenwerking bijvoorbeeld. Wanneer werk je samen? Wanneer doe je dingen voor jezelf? Of als je allerlei creatieve ideeën hebt, en ik heb daar zelf nog wel een handje van, dan overspoelen die gedachten je. En dan heb je zoveel creatieve ideeën. En je kunt dit doen, je kunt dat doen, je kunt zus doen. En voor jezelf, als je zelfstandige bent en alleen werkt, is dat al moeilijk, want je kunt niet alles uitvoeren. Dus je moet ergens een keuze maken van waar het meeste plezier in zit, of de meeste potentie, of waar je het langst van kunt genieten, of waar je keuze ook op baseert. Maar als je in een team werkt en je hebt zoveel ideeën en innovaties en dingen die misschien wel heel goed zijn, kan dat ook maken dat je juist weer een bepaalde werkdruk creëert. En dat mensen zeggen allemaal goede ideeën. Maar ja, luister, dit is het team. We kunnen het gewoon allemaal niet uitvoeren. Dat zou bijvoorbeeld ook een nadeel kunnen zijn. En het ervaren van flow. Mihai Csikszentmihalyi vergeleek het ook wel met drugs. Je kunt er ook een soort van verslaafd aan raken. Dus ben je ook nog wel met beide benen op de grond? Dat zijn zomaar een paar dingen die wel heel erg belangrijk zijn om ook te bekijken.
Weet je waar ik ook net aan moest denken toen je dit aan het opnoemen was, dacht ik, het is ook een beetje vergelijkbaar wanneer je verliefd bent. Als je net in die prille verliefdheidsfase zit, dan kun je ook helemaal in elkaar opgaan. En dan heb je, weet je, dan verlies je besef van tijd. Maar dus dat is allemaal heel fijn en het brengt je heel veel. Maar wat daarvan het nadeel is, tussen aanhalingstekens, is dat bijvoorbeeld ook jouw vrienden en je familie bijvoorbeeld ineens niet meer echt contact met je kunnen krijgen. Want je gaat helemaal op in die ander. En je kan je niet focussen op je werk. Want je hoofd en je hart is bij die persoon. En ik heb die link nooit gelegd. En ineens dacht ik, wat jij nu omschrijft, lijkt ook wel een beetje op die soort van die verliefdheidsfase. En daar wil je elke keer weer naartoe. Want dat is zo fijn. En dan voel je je zo prettig. Maar het is ook goed, precies wat je zegt, wel met beide benen op de grond blijven staan.
Ja. En omdat je zo inzoomt op een stukje, zie je dan al die andere dingen nog wel. Dus als jij dat voorbeeld van die verliefdheid, daar gaat er dan zo in op. Maar zie je dan ook de dingen die misschien wat minder mooi zijn of wat minder goed zijn. Of waar je misschien wel eigenlijk helemaal niet op zat te wachten. Dus het is ook een soort een soort roesje waar je in zit.
Ja.
En dat creëert ook dat hele aangename gevoel, die intrinsieke motivatie. Maar ja, dat waar jij het liefst mee bezig houdt, wil niet zeggen dat dat ook voor het grote geheel altijd even aansluitend is. Dus het is een continu balanceren met elkaar. Waar zit nou die flow? En hoe kun je daar nou zorg voor dragen? En ook vanuit teamflow en de prestaties die je met z'n allen te doen hebt, hoe kun je daar de juiste balans in vinden? En dan hebben we het gehad over dat het belangrijk is om trouw te zijn aan jezelf. Maar als we kijken naar hoe creëren we dan de juiste balans voor iedereen, zodat je ook voor organisaties die optimale balans creëert, zodat ook echt die productiviteit en die innovatie hoog is, betekent dat je continu met elkaar moet communiceren en afstemmen. En daar zit vaak de crux als we het hebben over productiviteit. Want met mijn bedrijf Flow kijk ik heel specifiek naar dat HR is geen kostenpost, maar een investering. En het wordt heel vaak als kostenpost gezien, want ja, dat rondje buiten lopen is niet facturabel. Dan zeg ik, ja, hoezo is het niet facturabel? Want op dat moment gaat je default mode aan en daar ontstaan toch de beste ideeën. Daar zit je flow en dan kom je terug op je werkplek en dan, ja, dan zit je weer vol en dan kun je heel effectief aan het werk. Dus we zitten nog in hele oude, weet toch nog wel een beetje in het industriële tijdperk of dat uurtje factuurtje. Terwijl we eigenlijk veel meer naar waarde gedreven werken moeten, of toe zouden moeten, maar dat zou kunnen. Dat zou toch fantastisch zijn. Maar daar zit ook weer die conditionering. Het is heel moeilijk om op basis van waardebepaling te gaan factureren of dat soort projecten in te zetten. Daar lopen we als innovatieve ondernemingen ook toch nog wel steeds tegenaan. Want ja, wat waren nou de omgevingsfactoren en wat is nou jouw impact geweest? Om even terug te komen op van kosten naar een investering. Je zou dus heel goed als HR goed kunnen voorrekenen dat als je bepaalde processen verandert, een bepaalde manier van werken gaat hanteren, dan kost dat geld. Maar je kunt dat heel goed terugrekenen in de prestaties. Als je flow ervaart, zul je dus minder snel in een burn-out of bore-out terechtkomen. Dus dat betekent op verzuim, betekent dat al sowieso dat je daar een positieve verandering in ziet. Als de productiviteit en de facturabiliteit hoger is, omdat je mensen meer trouw laat zijn aan jezelf, ze meer de vrijheid gunt om hun eigen talent ook goed te benutten en de eigen mate van autonomie te benutten en ook de welke vorm, en die productiviteit en die facturabiliteit gaat omhoog, dan kun je ook daarin je winst uittellen. Klantgerichtheid gaat omhoog, want je zit meer in oplossingen te denken. Dus je bent meer van waarde voor je klanten, voor je opdrachtgevers. Nou ja, zo zijn er zoveel voordelen, worden minder fouten gemaakt, minder ongelukken. Dus het is, wat mij betreft, is het een investering om juist naar die productiviteit en die innovatie te gaan. Maar je moet dat wel durven als onderneming. En je moet de juiste managers hebben, de juiste leidinggevende, die daarin goed kunnen faciliteren. En die dus niet zitten vanuit ego of die gegroeid zijn in een rol vanuit anciëniteit, hè, heel veel ervaring, senior, dus leidinggevende. Nee, leidinggevende is echt een rol apart. En dat betekent dat je aandacht moet hebben voor je mensen, voor hun ontwikkeling. Dat is je belangrijkste, je belangrijkste opdracht. En wat gebeurt er veel binnen organisaties, is dat leidinggevenden en managers, die zijn er ook om dit soort gesprekken te voeren met hun medewerkers. Maar dat is maar zo'n klein stukje, want vaak zijn ze inhoudelijk ook heel sterk betrokken bij projecten en bij bepaalde verantwoordelijkheden. En die balans, die ligt wat mij betreft scheef. Want vervolgens zitten ze zo ver in de inhoud dat ze te weinig tijd en aandacht hebben juist voor hun medewerkers. En dat is vaak ook een kostenaspect. Dat ze zeggen, er moet dan ook weer verdiend worden. Maar dan vergeten ze dat al die medewerkers eigenlijk niet zo goed weten hoe ze hun talent te benutten hebben. Gedragen worden in hun ambities. En dus ook minder effectief kunnen bijdragen aan de doelen van de organisatie. Dus ja, wat mij betreft investeren we verkeerd in organisaties.
Ja, ik denk dat dat een hele terechte en mooie boodschap is die hier en waarvan ik ook hoop dat als je als misschien als HR-professional of als ondernemer nu luistert, dat dit ook weer even je misschien even wakker schudt van oh ja, wow, hoe doen wij dit eigenlijk en draagt dit, de manier waarop we doen draagt dat inderdaad bij of zitten we eigenlijk focussen ons eigenlijk op het verkeerde tussen aanhalingstekens.
Ja. Ja. Ja, en we zitten natuurlijk ook in een snelle wereld waarin we snel moeten schakelen, snelle veranderingen. En wat gaan we daarop doen? Gaan we ook snel reageren? Dat is mijn grote valkuil ook. Snel reageren, laten zien dat je de kennis en de ervaringen erin hebt, dat je het kunt, dat je de oplossingen hebt. Terwijl het eigenlijk juist zo belangrijk is, net als individu, om even die stilte op te zoeken, is het ook belangrijk om even achterover te leunen en het grote geheel te bekijken. En het ook maar te laten invallen. Want als je eventjes achterover leunt en het maar laat gebeuren, dan zie je vaak de oplossingen vanzelf. Je brein is zo. Eigenlijk is je brein in je onderbewustzijn, dat is het magische stuk waar je in zit. En als je die kunt benutten, dan kun je veel meer doen in minder tijd.
Ja, en ook als je bedenkt wat voor wijsheid daar schuil gaat. En juist door echt even die stap terug te nemen en ook in de vertraging. Ik vind vertraging hier ook een heel passend woord bij. Dan gaat het om, maar wel even terug te komen op die puzzelmetafoor. Dan kun je het ook ineens zien klikken.
Ja, ja.
Oh.
Ja. Het schuift vanzelf in elkaar.
Ja.
En daar hoef je helemaal niet zo heel veel moeite voor te doen. Maar ik denk dat het belangrijk is om te vertragen, om te kunnen versnellen.
Goeie. Ja.
Want anders werk je jezelf tegen. We gaan heel actief aan de slag om alles maar in elkaar te schuiven en bij elkaar te pakken. Maar we zien eigenlijk niet dat als je eventjes van een afstand de boel bekijkt, de boel overziet, hoe die puzzel het makkelijkst gelegd kan worden. En heel eerlijk, ik doe het zelf ook heel vaak. Maar ik moet mezelf elke keer weer even terugroepen. Ga nou eens eventjes niks doen. Leun eens even achterover en kijk er eens naar. En dan ineens komt die oplossing vanzelf. Dat is ook een beetje bizar hoe energie volgens mij werkt. Ja, dan komen er ineens mensen op je pad die iets zeggen waarvan je denkt, wacht even, hey, dit is het antwoord. Maar als je daar dus geen aandacht aan besteedt, dan mis je dus compleet het signaal of die hulp die je eigenlijk heel goed kan gebruiken om de puzzel te leggen of de beste oplossing te vinden.
Ja, dat komt ook weer heel erg neer op waar we het eerder over hebben gehad, over een stukje vertrouwen. Durf te vertrouwen in, ik kan het noemen, het proces, in jezelf, in de wijsheid die er eigenlijk al om ons heen en in onszelf is en waar we gebruik van kunnen maken. Maar dat is wel, dat vraagt wel ook moed, waar we het eerder ook over hebben gehad, om daarin te, nou, ten eerste om überhaupt achterover te durven leunen en te vertragen en vanaf een afstandje te kijken en vervolgens dan ook eens tegelijkertijd te vertrouwen op, oké, het is een beetje oncomfortabel nu om deze stap te maken. Maar ik heb het vertrouwen dat het tot me komt. Of het nou via een inzicht uit je eigen hoofd is. Of intuïtief. Of iemand die ineens inderdaad iets tegen je zegt. Of waar je ineens iets ergens voorbij ziet komen. Vertrouw dat het antwoord zich wel aandient.
Ja. Ja, en het wordt vaak, en Flo trouwens zelf ook, een beetje in de zweefhoek geplaatst. Hè? Het is allemaal zweverig en het is ook abstract. Maar je kunt hem ook afpellen en heel tastbaar maken. Want als je geen aandacht hebt voor de omgeving, voor de mensen om je heen, voor wat er werkelijk gebeurt, dan mis je gewoon heel veel signalen. Dus het is ook gewoon luisteren naar wat een ander te zeggen heeft. Kijken naar het talent van een ander. Die zitten binnen teams, binnen organisaties. En dat kun je zo tastbaar maken. We hebben binnen organisaties ook allemaal over persoonsprofielen. En DISC-analyse bijvoorbeeld. Nou ja, als je een bepaalde kleur in jouw team mist, Dan mis je dus een bepaalde ervaring of een bepaalde kennis of een bepaalde manier van denken. Maar die zit misschien wel in een ander team. En als je daar dus niet naar luistert, maar blijft focussen op dat ene kleine stukje waar je dus iets mist. En je gaat wat je mist niet ergens halen. Of je staat er niet open voor om dat tegen te komen door naar de koffie, even naar het koffieapparaat of even pauze te nemen of even buiten een luchtje te scheppen en erachter komen dat die andere collega die een paar afdelingen verder zit, je daar heel goed bij kan helpen en daar heel enthousiast over is, ja, dan maak je het jezelf dus eigenlijk onnodig moeilijk.
Ja.
De kennis en de ervaring zit gewoon om je heen. Alleen we nemen er niet de tijd voor om daarnaar te kijken. En ik denk dat dat het grootste gemis is in deze maatschappij. Maar we kunnen dit ook zelf beïnvloeden en veranderen. Door het lef te hebben, de moed te hebben om het anders te doen. En even wel achterover te leunen.
Ja, en dat is tegelijkertijd dus ook heel spannend. Want als je het anders gaat doen dan het gros of de mensen om je heen. Ja, je hoofd boven het maaiveld uitsteken is wel gewoon heel spannend en kan je ook wel wat, ja, kan wat weerstand opleveren en kan af en toe krijg je dan ook wel een deksel op je neus, maar in the end zal het wel echt de moeite waard zijn.
Ja, en dan moet je dus echt weer vertrouwen op jezelf. Als ik dan weer terugkijk naar mijn ongeluk, mijn vader is heel erg zekerheidszoekend. Ik ben ondernemer, ik ga alle kanten op. En voordat ik op vakantie ging, zei mijn vader: ja, Rachel, heb je eigenlijk wel een reserveband in je auto? En ik rij elektrisch. Ik zeg, nee pap, daar zit geen reserveband. Ja, maar moet je dit en moet je dat? En dan kwam het allemaal spullen. En ben je verzekerd hiervoor en ben je verzekerd daarvoor? Nee, maar je moet echt zo'n dingetje dat je dan, als je een lekker band hebt, anders kom je stil te staan. Zeg, ja, maar pap, misschien krijg ik wel geen lekker band, maar een steen op mijn ruit. Ja, dan moet ik alsnog stilstaan. En dan heb ik niks aan een reserveband of iets dergelijks. Nou, vervolgens had ik dat ongeluk gehad. Behoorlijk ernstig. Ik kon ook een tijdje niet, ja, nou ja, niet fietsen, niet autorijden. Dus mijn vader nam me overal mee naartoe. Die bracht me ergens. Ja, en financieel, heel eerlijk, ja, was heel heftig. Want ik had net, eerlijk gezegd, te veel geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van mijn bedrijf. En dat is helemaal goed. Maar heel veel reserves had ik dus niet. Of laat maar zeggen, ik had geen reserves. Wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar ja, die keer pas na 3 maanden uit. Als je een eigen risico van 3 maanden hebt afgesteld, omdat het dan tenminste betaalbaar is. En toen zei mijn vader, maar maak je je nou geen zorgen? Ik zeg, zorgen over? Nou ja, dat je dadelijk de boel wel kunt betalen, dat je wel opdrachten hebt. Lig je er niet van wakker? Ik zei, ja, maar pap, waarom zou ik hier wakker van liggen? Want dat zou betekenen dat ik mezelf zou verlammen. En dat is nou precies wat er niet is gebeurd. Ik ben niet verlamd geraakt. Ik kan gewoon alles nog. Dus het komt goed. En er dienden zich ook allemaal nieuwe kansen en ontwikkelingen aan. En die kwamen ook allemaal uit. Maar door erop te vertrouwen, door mezelf niet te verlammen, want anders had dat wel moeten gebeuren in dat ongeluk, kwamen dingen ook wel weer op gang. Maar je moet het wel de ruimte geven. Je moet kijken, je moet luisteren. Wat zijn de kansen die om je heen komen? En ik zei al, ik had gelukkig geen lekker band gehad.
Nee.
Want dat was toch wat geweest.
Nee, dat kon je. Nou, pap, die lekker band, die is in ieder geval niet gekomen.
Nee. Maar ik weet wel, het is heel erg moeilijk om te vertrouwen op dat iets goed komt. Dat zeg ik heel eerlijk, dat vind ik soms ook. En soms val ik ook af en toe in een stukje onrust. Maar als ik dan terugkijk op alle afgelopen jaren, denk ik, ja, het is altijd nog goed gekomen. Dus waarom zou het nu anders zijn? Ja. En door die rust kun je dingen ook wel weer beter overzien. En kun je dus je flow ervaren.
En die rust, die daardoor ontstaat er ook juist veel meer dan wanneer je echt in die kramp zit.
Ja.
Heel mooi nog dat je net het laatste verhaal nog deelde. En ik denk dat we ook dat het een mooi moment is om zo net ook richting de afsluiting te gaan. Maar wat ik je wel nog heel even wil vragen is of er op dit moment, want je hebt tussen de regels, nou niet alleen tussen de regels hoor, je hebt gewoon ook heel veel inzichten en echt ook wel tips gegeven. Maar is er op dit moment nog een bepaalde tip of inzicht of eye-opener waar je denkt, hey, die heb ik eigenlijk niet kunnen benoemen of die schiet me nu nog te binnen, die je wel heel graag nog wil delen met de luisteraar?
Ik denk dat het belangrijkste is, even los van het trouw zijn aan jezelf, dat je ook uitspreekt. We durven onszelf, wie we zijn, vaak niet uit te spreken. We durven niet kwetsbaar te zijn. dat is misschien nog wel het grootste, het kwetsbaar zijn. Maar je zult merken dat als je kwetsbaar durft te zijn en je durft uit te spreken, durft te vragen, durft te benoemen, of je nou een medewerker bent, zelfstandige, nou een opdrachtgever of leidinggevende. Als je kwetsbaar durft te zijn, durft een ander dat ook. Het is een uitnodiging naar een ander om kwetsbaar te zijn. En daarin zit ook het trouw kunnen zijn aan jezelf en dus je flow kunnen ervaren.
Ja. Ik denk dat dat een hele mooie is om nog om mee af te sluiten. Rachel, wauw, ik vond het echt een heel mooi en bijzonder gesprek. En ik wil je ook bedanken voor jou, want we hebben natuurlijk in het voorgesprek, heb je natuurlijk verteld over je ongeluk. Ik wil je ook bedanken voor je openheid, hè, wat je daarin en het verhaal van je vader, dat je ons daar ook in mee hebt genomen. Want ja, daar gaat zoveel kracht in schuil. Maar dat vraagt van jou ook natuurlijk een stukje kwetsbaarheid, waar je het net over had. Maar dat vind ik heel bijzonder dat je dat, dat je die ruimte neemt en je dus inderdaad ook in die zin kwetsbaar opstelt. En ja, zoals je ziet, ik vind het alleen maar, het is vaak alleen maar heel inspirerend en maakt de weg ook vrij voor anderen. En ja. Als bedrijven, mensen die luisteren, als zij contact met je willen opnemen, wellicht met je willen samenwerken of je gewoon willen volgen omdat ze je gewoon heel inspirerend vinden, wat ik me heel goed kan voorstellen, waar kunnen ze je vinden?
Nou, sowieso op mijn website flow.nl. En flow is met 4 O's. Flow met 4 O's.nl. Ik heb ook een boek geschreven, hè, Flow in organisaties. Voor jezelf, je team of als organisatie in geheel. Het is vanuit die 3 perspectieven bekeken. Creëer de juiste omstandigheden voor flow. Dus dat boek, dat kun je bestellen via de reguliere kanalen. Hè, managementboek, bol.com, Bruna. Het is fysiek exemplaar kun je bestellen of een digitaal exemplaar. Ja, dat zijn denk ik de meest makkelijke manieren om het te vinden. Via LinkedIn natuurlijk, Rachel Rotegatter. Maar ja, als je flow met 4 O's intoetst of flow in organisaties, dan pop ik ergens wel op. En dan staat er ook altijd wel mijn telefoonnummer of mijn mailadres bij.
Ja, ik zal in ieder geval zorgen dat er ook wat linkjes in de show notes komen. Zodat mensen daar ook gelijk eigenlijk naartoe kunnen gaan. En lieve luisteraar, ik wil je ook echt, ik kan je het boek ten zeerste aanraden. Ik heb er echt zo van genoten om het te lezen en zoveel inzichten. En ja, ik vond het echt en heel goed geschreven ook. En ik vond het echt de moeite waard. Dus dat
dank je wel.
Ja, echt. Complimenten daarvoor. Lieve luisteraar, ik wil jou in ieder geval alvast heel erg bedanken ook voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het net zoals dat, ja, dat hoor je aan mij ook wel, dat je het ook net zo inspirerend vond. Mocht je deze aflevering leuk vinden, deel hem ook zeker met je omgeving, met je netwerk. Hè. Laten we het woord ook verspreiden. En nou ja, ik vraag het natuurlijk elke week naar, dus deze keer kan ook niet ontbreken. Ik zou het ook heel tof van je vinden om een review te ontvangen. Dat kun je op Spotify, hè, met de sterretjes doen. En zo ja, verspreiden we de boodschap met elkaar ook weer onder een grote netwerk, onder een grote publiek. En ik hoop je in ieder geval volgende week ook weer te horen bij de volgende aflevering. En ja, Rachel, ik wil je nogmaals heel erg bedanken voor je tijd en voor je kennis, voor je kunde, voor je mooie verhalen. Ja, wellicht dat we er nog een keertje een vervolg aan kunnen geven ook. Want volgens mij valt er nog voldoende over te vertellen en over te delen, heb ik het idee.
Zeker, zeker. Ja, en jij bedankt voor je leuke uitnodiging. Leuk om in jouw podcast te zitten. Ik vond het ook een leuk gesprek.
Goed zo. Ik heb het in ieder geval met heel veel liefde en plezier gedaan. Ja, dankjewel. En dat was hier weer voor vandaag. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcastaflevering van de Vitaliteit Podcast. Ik hoop dat die ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest. En voel je je zeker vrij om deze aflevering te delen in jouw netwerk. Mocht je iemand in je netwerk hebben die hier ook profijt van kan hebben, dan wordt dat zeer gewaardeerd. En ik zou het ook onwijs leuk vinden als jij een beoordeling achterlaat op Spotify of op Apple Podcast. Vind ik alleen maar heel erg leuk om te zien. Nou, ik hoop dat jij de volgende keer weer bij bent. En voor nu wil ik je in ieder geval nog een hele fijne dag wensen.